Ten slotte deze opmerking. Denk bij de geest van de Heer verzoeken ook aan 1 Korinthe 10 vers 9 en nummer 21. Ook daar direct oordeel door de slangen waarnaar de koperen slang op het toneel komt. Dat is inderdaad een belangrijke toevoeging. Daar wil ik u nog even op wijzen. Dat is belangrijk, Dick. Dat mag niet van het bandje af. 1 Korinthe 10, want dit is eigenlijk een aanvulling op de eigenlijke lezing. Ja, ik wist dat helemaal niet. Dat heb ik vanavond eerst gehoord. Dus ik kan hem er nu bij vertellen wat ik in ieder geval graag op wil hebben. 1 Korinthe 10, vers 9. Daar zegt de apostel. Laten wij ook Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Daar hebben we diezelfde uitdrukking verzoeken. Ik wees naar Exodus 17, waar Israël nog niet onder de wet was. Later zien we bij Israël onder de wet in nummer 21 dat ze ook daar de Heere verzocht hebben. En wij zouden datzelfde kunnen doen, Christus verzoeken. Dan gaat het natuurlijk om de geest van Christus die in ons midden woont, tegenwoordig is, waarvan we ook kunnen uitproberen, als het ware, hoe ver we zouden kunnen gaan om zijn gezag te tarten, zoals kinderen kunnen uitproberen hoe ver ze tegenover hun ouders kunnen gaan. Laten wij Christus niet verzoeken, zoals dat toen gebeurde, toen men de Here uitdaagde door het manna te verachten. Ook daar kwam er prompt oordeel, zoals de vraagsteller of opmerker zegt, door middel van de slangen. En een ander voorbeeld hebben we ook als later het volk het beloofde land inkomt. Precies hetzelfde. Zodra ze het beloofde land inkomen, zien we dat Achan zich vergrijpt aan het verbannene. En ook dat is een belangrijke aanvulling bij Handelingen 5. Ook daar een nieuw begin. Israël in het beloofde land. Eén man vergrijpt zich tegen de voorschriften van de Heer aan het verbannenen. En ook daar zie je hetzelfde, dat zolang die man niet getuchtigd is, er een ban op het leger ligt. Dat zien we bij de nederlaag tegen Ai. En die man moet worden gestenigd. En ook daar geldt hetzelfde, dat er vele keren daarna zonden zijn gepleegd als de zonde van Achan. Maar toen, in het begin, kon God die zonde niet verdragen. Toen dat eerste getuigenis daar in het beloofde land was aangekomen, moest deze zonde, net als hier in Handelingen 5, worden weggedaan op zeer radicale wijze. Het was de eerste smet op het getuigenis. En ook daar dat radicale oordeel aangaan met zijn gezin, dat wordt omgebracht. Het gezin is immers mede verantwoordelijk voor wat daar gebeurde, zoals ook hier Ananias en Safira samen helaas die verkeerde beslissing hebben genomen. Dat waren de vragen. Het is de eerste vraag, makkelijk te onthouden. Kan een wedergeboren christen vandaag de Heilige Geest nog lasteren en daardoor alsnog verloren gaan? Dat woordje nog, dat is wat overdreven, want het kon vroeger niet en het kan vandaag ook nog steeds niet. Het lasteren van de Heilige Geest in Matteüs 12 houdt in het bewust de Heilige Geest uitmaken voor de duivel. Dus weten dat het de Heilige Geest is die door Christus werkte, en toch zeggen dat het de Satan was. Door Beelzebul, de overste van de boze geesten, drijft hij de demonen uit, zeiden ze van de Heer. En geen wedergeboren christen kan die lastering uitspreken. Dat blijkt trouwens ook duidelijk uit het feit dat er gezegd wordt dat die zonde niet vergeven kan worden in eeuwigheid, terwijl we uit veel andere schriftplaatsen weten dat gelovigen nimmer verloren kunnen gaan. Het nieuwe leven in ons kan nimmer verdorven worden in de hel. En ook vandaag is dat nog net zo. Gelovigen kunnen zondigen tegen de Heilige Geest. Elke zonde richt zich tegen de drie enige God. Maar lasteren, dan gaat het om een bewuste zonde van rebellie. Het is een opstandige zonde. En in de Hebreeënbrief zien we bijvoorbeeld dat een dergelijke zonde van opstandigheid altijd aangeeft dat een christen alleen maar een schijnchristen is, geen werkelijke gelovige. Een dergelijke rebellie in de Hebreeënbrief is altijd afval van God. Hebreeën 6 en Hebreeën 10 maakt dat duidelijk. Een gelovige kan in de zonde vallen, maar deze rebellie, als die bij een mens voorkomt, ook al noemt hij zich een christen, is alleen maar een bewijs dat het een naamchristen is. Dus wedergeborenen konden de Heilige Geest niet lasteren en kunnen dat nog niet. Dat is ook belangrijk, nou misschien mag ik dat er nog wel even aan toevoegen. Dat is ook belangrijk juist tegenover zoveel mensen die in zorg zitten of ze misschien de Heilige Geest gelasterd hebben. Zoals ik straks al zei, meestal zeggen ze dan nog dat ze de zonde tegen de Heilige Geest begaan hebben. Maar afgezien van dat misverstand, juist het feit dat zoveel mensen zich daar zorgen over maken, is al een bewijs dat ze het niet gedaan hebben. Want die zorg die komt voort juist uit het nieuwe leven dat in ons is. En dat nieuwe leven kan de Heer helemaal niet lasteren. En juist die zorg bewijst dat ze leed dragen over die eventuele zonde die ze gedaan hebben. En is een aanwijzing dat het wedergeboren christenen zijn die ook daarom nooit de Heilige Geest gelasterd kunnen hebben. Nog afgezien van het feit dat we vandaag de Heilige Geest ook nimmer op die duidelijke wijze werkzaam zien als dat in de Heer Jezus het geval was. Het punt is niet zo duidelijk in de schrift. Het is mogelijk dat ook bij de apostelen sprake zou kunnen zijn van lastering van de Heilige Geest. Ik bedoel dat anderen de Heilige Geest die in de apostelen werkten, lasterden. Maar dat is niet zo duidelijk. De Heer Jezus past het toe op diegene die in zijn tijd de Heilige Geest lasterden, die in hem werkzaam was. En je kunt je afvragen of bij mensen na de Heer, nadat hij op aarde was, de Heilige Geest ooit op dezelfde duidelijke, onmiskenbare wijze werkt als bij de Heer Jezus zelf. Misschien bij de apostelen nog wel, maar vandaag van welk mens zou je dat kunnen zeggen? Daar is helaas toch te veel dikwijls van onszelf bij, dan dat je kunt zeggen dat het getuigenis van de Heilige Geest door de dienstknechten van de Heer werkelijk onmiskenbaar is. In dat opzicht is er ook al een groot verschil en kun je dus de vraag opwerpen of lastering van de Heilige Geest vandaag überhaupt nog voorkomt bij ongelovigen. Is dat wat tussen Petrus en Ananias en Safira gebeurde in verband te brengen met Matteüs 16 vers 19? U weet wel, dat is dat gedeelte waarin aan Petrus de sleutels van het koninkrijk worden gegeven. Daar zegt de Heer Jezus, ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven en alles wat jij zult binden op de aarde zal gebonden zijn in de hemelen. En alles wat jij zult ontbinden op de aarde zal ontbonden zijn in de hemelen. Wij passen dat vers in de eerste instantie altijd toe op het openen. Met sleutels open je. Je doet de deur open en dat heeft Petrus gedaan in Handelingen 2, 8 en 10. Daar heeft hij de deur geopend voor respectievelijk Israël, de Samaritaan en de volkeren. Maar inderdaad, dit vers gaat verder. Er wordt ook gesproken over binden en ontbinden. Dat kan of betekenen, we hebben dat destijds gezien, het bindend opleggen of ook weer het afschaffen van voorschriften in het koninkrijk. Of ook het binden, dat wil zeggen het opleggen van een ban en het weer opheffen van die ban. En in dat opzicht zou je inderdaad een verband kunnen zien met Handelingen 5, waar in zekere zin Ananias en Safira een ban wordt opgelegd. En dan nog wel een heel radicale ban, die zelfs voor hen betekende de lichamelijke dood. De volgende vraag, heeft Matteüs 10 vers 19 en 20 alleen betrekking op de discipelen, de apostelen, of ziet het ook op de tegenwoordige tijd A, of B, meer speciaal op de gelovige Joden ten tijde van de grote verdrukking? Ik denk dat het bovenal op dat laatste betrekking heeft, en wel om een heel simpele reden, dat is namelijk dat de Heer Jezus tegen de discipelen daar zegt, u weet, de discipelen worden er daarop uitgestuurd, om overal het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. En hij zegt, dat is heel merkwaardig, in vers 23 van Matteüs 10, voorwaar ik zeg u, u zult met de steden van Israël geenszins zijn klaargekomen, voordat de Zoon des Mensen komt. Dat is heel merkwaardig. Daar wordt het getuigenis van de discipelen verbonden met de komst van de Heer. Dat getuigenis zal niet gereed komen voordat de Heer komt. Wel, dat is een heel duidelijke heenwijzing naar het overblijfsel van Israël, dat straks in de grote verdrukking dat getuigenis zal afleggen en daarmee zal doorgaan tot op de komst van de Heer. En ook het feit dat er in vers 5 van Matteüs 10 staat dat de Heer Jezus hen niet heen zond op de weg van de volken en ook niet naar de Samaritanen, maar dat ze naar de verloren schapen van het huis Israëls moesten gaan, laat wel zien dat het moeilijk toepasbaar is op de tegenwoordige tijd, waar de gemeente haar getuigenis aflegt in deze wereld. Hier gaat het om een speciaal getuigenis aan Israël. Hoe komt het dat het gelovige overblijfsel van Israël ten tijde van de grote verdrukking, of misschien beter van na de opname van de gemeente, tot stand? Hebben die Joden de Heer voor de opname van de gemeente niet verworpen? Ja en nee. Het is net als in Handelingen 3, waar Petrus zegt, en nu broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid hebt gedaan. Er is zeker een verwerping van de Heer en die gaat door tot vandaag aan de dag. Paulus verklaart dat ook in Romeinen 11 door te zeggen, er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Maar hij zegt ook dat deksel van de verharding, om ook een uitdrukking uit 2 Korinthe 3 te citeren, dat deksel der verharding zal worden weggenomen. En dan zullen ze zich weer tot de Heer bekeren. Dan zullen hun de schellen van de ogen vallen, zoals dat ook bij Saulus van Tarsus is gebeurd. Dat zijn niet de Joden die vandaag al de Heer Jezus aannemen, want of ze zichzelf nu als christenen beschouwen of niet, en dat doen veel bekeerde Joden niet, die noemen zich Messias beleidende Joden, komen samen in christelijke synagogen enzovoort, maar of zij zich nou zo noemen, ja of nee, als ze werkelijk de Heer hebben aangenomen, en dat hebben velen van hen, dan behoren ze natuurlijk evenzeer tot de gemeente als u en ik. En zullen ze ook met de gemeente worden weggenomen. Maar aan de andere kant laat dat wel zien dat we nu in een overgangstijd leven, waar er zoveel van die christen-joden komen. En het is zeker een voorbode van dat werk van God dat zal plaats hebben na de opname van de gemeente, bij veel joden op wier gezicht nu nog het deksel ligt. Daniel 11 maakt ons duidelijk dat dat zal beginnen bij de verstandigen, de wijzen, een klein handjevol van mensen die speciaal in de gedachten van God zullen zijn ingeleid en die als eerste de ogen zullen opengaan en die dan, zoals dat staat in het slot van Daniel, vele anderen tot gerechtigheid zullen leiden. Wat betekent één van hart en één van ziel? Dat is een uitdrukking die we hier tegenkwamen in Handelingen. Het is een uitdrukking die we veel plaatsen terecht tegenkomen, met name ook in de Filippibrief, in verschillende versies, één van zin, één van gevoelen, die komen allemaal een beetje toch wel op hetzelfde neer, dat het wijst op de eendracht in gezindheid. Dat is niet altijd hetzelfde als eenstemmigheid. Dat is natuurlijk ook mooi, dat is nog mooier zelfs. Maar dat is niet altijd een eis. We leven nu eenmaal, zoals onze Calvinistische vrienden graag zeggen, in een gebroken wereld. Dat wil zeggen, de volmaaktheid die kunnen we hier op aarde toch niet bereiken. En het is al mooi, ook al zijn we niet altijd eenstemmig, dat we wel eensgezind zijn. Gezindheid is immers de gezindheid van de Heer Jezus. Gezind, eensgezind te zijn, betekent allen dezelfde gezindheid. Je kunt best als broeders en zusters soms een verschillende mening over een zaak hebben. Je kunt over de uitleg van een Bijbelvers verschillen. Je kunt verschil van mening hebben over hoe je in een bepaalde praktische situatie zou moeten handelen. Helemaal geen punt. Want wat doe je dan in zo'n geval? Je legt het samen aan de Heer voor. Als je dezelfde gezindheid hebt van de Heer Jezus Christus, in ware ootmoed en nederigheid, als de harten allemaal op hem gericht zijn, levert dat geen enkel probleem. Ik denk dat dat nu juist de belofte is van Matteüs 18, vers 19, dat waar twee of drie werkelijk hun knieën buigen voor de Vader, omdat ze met een probleem zitten waar ze samen niet uitkomen, dat de Heer ze die eenstemmigheid zal geven. Waarom geeft hij die eenstemmigheid? Omdat ze de eensgezindheid al bezitten. Zo staat het daar. Wanneer ze, wat is ook weer de precieze formulering, wanneer ze werkelijk als uit één hart de Heer zullen aanlopen, twee van u overeenstemmen op de aarde over enige zaak die zij maar zouden vragen. Ze zijn het daarover eens, over die zaak. En ze hebben dezelfde gezindheid, dat het de Heer is die ze daarin alle wijsheid moet geven. Wel, als ze zo eensgezind zijn, dan zullen ze ook tot eenstemmigheid komen. Daarom is datgene waarnaar we streven niet in de eerste plaats eenstemmigheid, Want dat kan nog een valse eenstemmigheid zijn. Een eenstemmigheid waarbij de harten helemaal niet gericht zijn op de Heer. En beheerst worden door de gezindheid van de Heer Jezus. Dat kan een eenstemmigheid naar het vlees zijn. Dan kun je dan wel gelukkig prijzen dat je eenstemmig bent. Maar je kunt dan eenstemmig het verkeerde besluiten met elkaar. Het eerste is daarom eensgezindheid. Dat is veel belangrijker dan eenstemmigheid. Die komt wel. Als we eensgezind wachten op de Heer. Hij kan zelfs ons eenstemmigheid onthouden. Opdat we samen in afhankelijkheid wachten op de Heer. Totdat hij die eenstemmigheid werkt.